Graag met jullie een stuk uit het Oude Testament overdenken en dat is uit het boek Prediker. Prediker. Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Ik heb ezelsbruggen nodig, jullie niet misschien. Maar. Prediker. Ik begin even bij 1 vers 1. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. Dat is dus Salomo. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? Zo begint het. En dan wil ik graag gaan naar hoofdstuk 4. Vers 7. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon. Er is één zonder metgezel. Ook zoon of broeder heeft hij niet. En er is geen einde aan al zijn zwoegen. Ook worden zijn ogen niet verzadigd van rijkdom. Voor wie top ik mij dan af en ontzeg ik mij het goede? Ook dit is ijdelheid en een kwaad ding. Twee zijn beter dan één, omdat ze een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op. Maar wee de ene die valt zonder dat een metgezel hem opricht. Ook indien er twee neerliggen, zullen ze warm worden. Maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen? Twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Dan in hoofdstuk 9. Ik ga even een paar stukjes uit het hele boek met jullie lezen. Hoofdstuk 9, vers 13. Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het maakte grote indruk op mij. Er was een kleine stad met weinig inwoners en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme, wijze man die haar had kunnen redden. Die haar had kunnen redden door zijn wijsheid. Doch geen mens dacht aan die arme man. Toen zei ik, wijsheid is beter dan kracht. Maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. Woorden van wijzen in rust aangehoord zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig. Maar één zondaar bederft veel goeds. Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer. De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook gaat, zijn verstand ontbreekt. Hij zegt tot ieder dat hij een dwaas is. Hoofdstuk 11, vers 1. Werp uw brood uit op het water, want ge zult het vinden na vele dagen. Verdeel het in zevenen, ja in achten, want ge weet niet welke kwaad er op aarde zijn zal. Iets verderop, in hoofdstuk 12, het laatste hoofdstuk. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gij zegt, ik heb daarin geen behagen. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht, en de maan en de sterren en de wolken na de regen weerkeren. Op de dag dat de wachters van het huis beven, de sterke mannen zich krommen en de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij die uit de vensters zien hun glans verliezen en de deuren naar de straat gesloten worden, als het geluid van de molen verzwakt en de stem hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt worden, op de dag dat men ook vreest voor de hoogte en de verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op de straat voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt, voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en het scheprad in de put verbroken wordt en het stof wederkeert tot de aarde zoals het geweest is en de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Tot zover. We zijn heel vertrouwd vaak met de evangeliën en de geschiedenissen van de Heer Jezus, de gebeurtenissen van onze Heer Jezus. Met dit boek ben je misschien niet zo vertrouwd. Ja, flarden eruit, die heb je wel eens gehoord en misschien ook wel gelezen. En misschien heb je wel een huwelijksdienst meegemaakt waar prediker 4 werd aangehaald over een drievoudig snoer dat niet spoedig zal worden verbroken. Misschien was dat wel je trouwtekst vroeger. Het zou heel goed kunnen. Het wordt veel gebruikt, het werd ook veel gebruikt. En ik geloof ook dat het een hele bijzondere tekst is. Het boek Prediker is een heel bijzonder boek. Salomo is de auteur van dit boek. Salomo heeft 3 boeken geschreven, voor zover wij weten, of samengesteld. Het boek Spreuken, het boek Prediker en het boek Hooglied. En er zit een hele duidelijke draad, een soort lijn, een rode draad in die 3 boeken. In Spreuken schrijft hij hoe een vrouw, de vrouw, er eigenlijk uit zou moeten zien. Spreuken 31, de lof op die degelijke huisvrouw. De bruid wordt omschreven. In Prediker zegt hij, ik heb gezocht, maar ik vond hem niet. En in Hooglied is ze er. Dat is de lijn die erin zit tussen de verschillende boeken van Salomo. Salomo heeft ontzettend veel geschreven. 1005 liederen, waarvan Hooglied het hoogste lied is, het mooiste of het beste, of het lied dat het verst gaat, het diepst is. En Prediker hangt daar een beetje tussen. Spreuken, ja, daar heb je elke dag wel wat aan, dat kun je wel hanteren. En er zijn ook gelovigen die elke dag een paar spreuken lezen, zo van, nu weten we weer of we rechts of links moeten fietsen. Zo ongeveer, sorry dat ik het een beetje krom zeg, maar zo wordt wel eens gekeken naar het spreukenboek. Rechts en links komt ook in Prediker voor, we hebben dat samen gelezen. Ik ontmoette een keer een hele groep van de Partij van de Arbeid, die waren met een verkiezingscampagne bezig. En die vroegen of ik dat ook wilde steunen. En toen zei ik van, jullie zijn aan de verkeerde kant. Want de Bijbel zegt dat ik de andere kant op moet. Oh ja, nou dat was helemaal nieuw voor ze. Ik zei ja, in Prediker staat, ik heb het net met je gelezen in hoofdstuk 10... De geest van de wijze richt zich naar rechts. En de geest van de dwaas richt zich naar links. Dus als jullie aan de linkerkant zitten, dan zit je bij de dwazen en daar wil ik niet zijn. Nou, dat kwam niet helemaal over misschien. Maar dat zijn van die grapjes die je dus eruit kunt halen. Hoe ook, het boek Prediker hangt daar wat tussen. Er is vandaag enorme discussie over wat de wetenschap wel en niet allemaal naar boven kan brengen. Is het nu wel 6x24 uur in Genesis? Maar Prediker maakt duidelijk, na alle wijsheid ingezet te hebben, dat Gods weg niet te kennen valt. Stop dan met het onderzoeken. Nou, dat zou wel een hele beste zijn. Natuurlijk, in het gebouw van veel universiteiten hangt nog een spreuk dat de vreze des Heren het begin is van de wijsheid. Christelijke gebouwen, daar hangt nog wel zo'n spreuk. Spreuken 3 bijvoorbeeld en Spreuken 6. Maar Prediker van de stop nu maar, want er komt toch geen einde aan en je komt er toch niet uit. Zo'n tekst hangt er, je zou bijna zeggen, uiteraard nooit. Maar ja, dan kun je net zo goed die school sluiten, toch? Prediker is een wat moeilijker Bijbelboek. En toch staat het in onze Bijbel. Salomo heeft alles onderzocht, zegt hij zelf. Hij heeft ontzettend veel rijkdom gehad. Heeft die rijkdom niet alleen opgestapeld, maar heeft er ook in geleefd. En heeft ook gedacht, nou, ik ga die kant op proberen en die kant proberen. Ik ga de vreugde zoeken. Ik ga bouwwerken zoeken. Ik ga paleizen en tuinen en bomen en kunst. En, nou ja, noem maar op. Ik ga het allemaal zoeken. Ik ga daarin staan. Ik wil daar ook van genieten. En dan komt tot de slotsom. Voor wie doe ik het eigenlijk? En wat is dat dan? Wat schiet ik ermee op? Wat levert dit op? Of zoals een reclamespotje wel eens zegt, wat schuift het? En hij zegt, niets. Ijdelheid. Leeg. Lucht en leegte, zegt de NBV-vertaling. Lucht, gebakken lucht, zouden wij vandaag zeggen misschien. En leegte, het is gewoon niks. Het is gewoon helemaal niks. En als je het al hebt, zegt Salomo, en je sterft, wie heeft het dan? Ja, je zoon. En wat doet hij er dan mee? Ja, dat weet ik ook niet. Dat moet nog uitgevogeld worden. Met andere woorden, het is allemaal zo broos als vaatwerk. In de tijd van de economische neergang en ineens allerlei oplossingen die langs de linker of de rechterkant zouden moeten komen, zou het boek Prediker misschien wel een hele goede studie zijn. Waar zijn we mee bezig? Wat zoeken we? Wie zijn we? En waar zitten we dan? En wat is ons doel? Waar gaat het om vandaag? Waarom spannen we ons eigenlijk in? Wat bedoelen we nou? Ijdelheid der ijdelheden. Ja, dat is makkelijk zeggen. Als je genoeg hebt en een paar kreten loslaat bij een fikse barbecue of zo, waar zoveel op ligt dat je het niet kunt opeten. Maar wat is eigenlijk ons leven? Broeder en zuster, ik wilde zo graag dit Bijbelboek eens in ons midden leggen. Dat heb ik op andere plekken ook gedaan. En ik zou zo graag willen dat dat een beetje gaat landen. En nu wil ik er een paar dingen uithalen. Te midden van die teloorgang van alles. Te midden van onrecht. Te midden van, laat ik maar zeggen, devaluatie. Ja, moeilijke woord. Maar dat het allemaal niet zoveel oplevert. Dat het misschien wel moeilijker wordt. Dat de economische situatie misschien wel heel slecht zal zijn. Te midden ook van oorlogsdreiging, te midden van onrecht, van geweld, te midden van allerlei tumult. Zegt Prediker, is er eigenlijk één ding heel belangrijk. En dat is dat je niet alleen bent. Dat is heel merkwaardig. Natuurlijk zeggen we, ja, dat is logisch. Een jonge vent, een jonge vrouw, samen, kop op, dit is het. Nou, zo wordt tekst Prediker 4 ook altijd dan toegepast. Maar is dat wel zo? Ja, natuurlijk mag je dat wel zo toepassen. Maar hier gaat het nog veel en veel verder. De eerste vraag is, als je alleen staat in al het tumult en bij al het zwoegen van hier beneden, dan ben je eigenlijk een arm iemand. Want stel dat je wint, wat heb je dan? En voor wie doe je het dan? En als je dan overlijdt, voor wie is het dan? Weet je wel, al die vragen die komen in dit boek iedere keer terug. Heb jij een metgezel? Dat is een hele belangrijke. De afgelopen dagen is iemand in Alphen aan de Rijn in aanraking gekomen. Hij zat op zijn fiets met een vrachtauto. Nou, je kunt dan de rest wel raden. Morgen is de begrafenis. 64, ja, nog 1 jaar zwoegen en dan, zo ging het dan, hè, nog 1 jaar voor zijn pensionering. Hij had er ook naar uitgekeken, had ook al plannen gemaakt. Stel dat dit het enige is in zijn leven. Wat heb je dan? En of dat nu abrupt is door een ongeval of heel geleidelijk gaat door een slepende ziekte. Of misschien wel weer de kop opsteekt na zoveel maanden. Als je alleen bent, daar lig je dan. Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen, zegt ditzelfde boek. Maar gelukkig, degene die niet alleen is, die wordt geprezen. Hoe zou je overeind komen als je valt? Als je alleen bent? We lezen wel een stukje in de krant van een mevrouw die een ongeluk heeft gehad, of een meneer. Alleen wonend. En dan soms anderhalve dag in het huisje gelegen of zo. Weet je wat, zulke dingen hoor je dan of lees je dan? Kon net niet bij de telefoon komen. Maar ik bedoel eigenlijk niet eens in de eerste plaats, alhoewel dat ook nuttig is hoor, dat je wel bij die telefoon kunt komen en dat er iemand is die op je let. Ken je de Heer Jezus als je heiligt en als je verlost? Degene die tegen die vrachtwagen fietste, of die vrachtwagen tegen hem aanreed. Ik ken hem goed. Ik kende de Heer Jezus. Hij wist heel precies dat de Heer Jezus voor hem aan het kruis zijn leven had gegeven, dat hij gekocht en betaald was. Nog sterker, dat de Heer Jezus in hem woonde. Hij had zijn hart mogen openen voor de Heer Jezus en mogen zeggen met het hele oude lied: kom in mijn hart, Heer Jezus. Dat is gebeurd. Hij viel. Ik wil niet de begrafenisdienst uitspreken en op hetzelfde moment door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Maar hij was niet alleen. Als je alleen bent, blijf je liggen. Maar als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, is er één die je helpt, is er één die je tilt, er is er één die voor je zorgt. Nog sterker, de Heilige Geest woonde er ook nog in een drievoudig snoer. Nu snap je die tekst ineens. Ja, met z'n drieën ben je dan. Je denkt dat je alleen bent, maar dat is niet zo. Want de Heer Jezus woont in je hart en de Heilige Geest woont er. Die heeft van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. En ook al wordt het verpletterd door een vrachtwagen, dat doet niets af van het feit dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat de Heer Jezus er zijn verblijf had. De timmerman. In het boek Zacharia. Ik zat dat net even te kijken toen Henk vanmorgen de tekst uit Markus 6 voorlas. Is er sprake van vier wereldrijken en God heeft daar vier timmermannen tegenover gezet. Ja, er staat smeden in onze vertaling, maar de letterlijke vertaling is zelfs timmermannen. Anderen hebben handwerkslieden. Maar hoe dan ook, tegenover het tumultueuze geweld, het enorme geweld van wereldrijken. Het was het wereldrijk van Babel en daarna het wereldrijk van Iran en daarna het wereldrijk van Grieks. Macedonische aard en toen het Romeinse Rijk. Tegenover die vier wereldrijken heeft God vier timmermannen. Alleen al in het oude testament een schitterend plaatje. Als je dan hoort zeggen dat de Heer Jezus de timmerman is. Tegen al het geweld, tegen al het tumult. Is er maar één die helpen kan. De timmerman. En ik ben het ook met eens dat hij het ook heeft uitgevoerd. Dat klopt, maar de timmerman. Gelukkig als je niet alleen bent. Ik hoop dat je een metgezel hebt. Een vriend. Dat je met dat oude lied van Johannes de Heer kunt zeggen: welke vriend is onze Jezus? Die zelf zei: ik heb jullie vrienden genoemd. En ik kom om jullie te helpen. Als je valt, ik richt je weer op. Ik ben er voor je. Een geweldige uitspraak. Een vriend. Prediker vertelt dat het op aarde allemaal stuk gaat, dat er niets overblijft, dat alle glans en alle glorie verdwijnen en dat alle voorspoed afneemt en dat er onrecht is en dat het helemaal niet goed gaat en dat er van alles kan gebeuren, misschien niet in jouw oogjes, maar toch wel kort daarna, maar dat er ook één is die bij je blijft. En als je hem hebt, val je niet zomaar. Dan is hij het die je weer overeind helpt. Dan is hij het die je warmte geeft. Dan is hij het die bij je blijft. En met z'n tweeën ben je sterk. Aha. Ja, want de overweldiger, die dode vlieg van die de zalf van de apotheker, laat maar zeggen, vertroebelt, die is er. En de dwaasheid is er. En een weinig van dat dwaze gedoe bederft alles. Nou, daar zitten we middenin. Het is alsof die dode vliegen om ons heen zwermen. Alsof er van alles gebeurt. En al het mooie, al het fijne, al het unieke, het goede, dat wordt vertroebeld door van alles en nog wat. Door de activiteiten van de tegenstander. Maar hij is er. Hij is er. De Heer Jezus, onze Heiland, onze Verlosser. En de Heilige Geest in ons, de Heilige Geest in ons, maakt het helemaal compleet, want door dat drievoudige snoer worden we zelfs compleet. En zoals ik, dat wil ik dan nog een keer zeggen, nog een keer lezen, in het was hoofdstuk 4. Ook indien er twee neerleggen, zullen ze warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? En iemand, kan iemand er één overweldigen? Dat zou nog kunnen, maar twee, ja, dat, die zijn, zullen stand kunnen houden. Maar drie, dat is nog sterker. Zal niet spoedig verbroken worden. Dat zijn de geweldige dingen. Prediker vertelt dat in deze aardse situatie, onder de zon, hier op aarde, dat het daar allemaal niet goed kan gaan, maar dat er ook een hele duidelijke, stevige basis is voor een gelovige. En ik hoop van harte dat je die basis hebt, dat je de Heer Jezus kent als je heiland. Ik wil je oproepen om de Heer Jezus, als dat niet zo is, nu te leren kennen, om hem nu aan te nemen als je heiland, als je verlosser. Vanaf het moment dat je dat gedaan hebt en deze stevige basis hebt, kom je erachter, ik sla een stukje over, dat er eigenlijk een soort wereld aan het ontstaan is, waarin we leven, die belaagd wordt, die besprongen wordt, die omsingeld wordt door vijandige machten, de demonische, de duivelse machten, de verschrikkelijke dingen die vandaag gebeuren, op alle mogelijke manieren. Je hoeft niet zo gek veel te lezen, een paar krantenkoppen en een paar ondertiteling van je tv-schermen, je weet weer genoeg dat de duivel kennelijk rondgaat als een brullende leeuw. Hij probeert op alle mogelijke manieren ons te verslinden, maar in dat tumult weet jij als geen ander dat er één is die de stad kan redden. Die wordt hier voorgesteld als een arme wijze man in hoofdstuk 9. Wie is die arme wijze man? Nou, dat is die Timmerman. Die in het Oude Testament al bestand was tegen de enorme druk van het Babelse Rijk, het Grieks-Macedonische, het Irak, het Iranrijk en het Romeinse Rijk. Weet je wat, die vier smeden of vier handwerkslieden of vier timmerlieden. Maar wie zou vandaag de oplossing kunnen brengen? Je zou het wel in Den Haag willen rondtoeteren. En je zou wel willen schreeuwen, alsjeblieft regering, er is maar één oplossing. En dat is de Heer Jezus. Dat is degene die om ons het willen arm wilde worden. Hij was rijk, maar is om ons het willen arm geworden. Maar door zijn armoede is ons die rijkdom gegeven. Maar hij is die arme wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vraagt erom. Niemand vraagt in Den Haag. Ja, ze vragen wel de economen van universiteiten in Amsterdam of Utrecht of Tilburg, Nijmegen, Rotterdam. Maar die arme wijze man, ja, daar heb je toch niks aan. Zie je, dat is wat er onder de zon gebeurt. Maar onder de zon leven wij ook. Wij leven onder de zon. We leven hier op aarde. En we hebben te maken met tumult, we hebben te maken met aftakeling, we hebben te maken met teloorgang, met van alles wat kapot gaat. En te midden daarvan weten we eigenlijk als geen ander dat er één is die redden kan. Dat is die arme wijze man in de stad, maar niemand vraagt naar hem. Hij had het kunnen doen. Weet je waarom de Heer Jezus huilde toen hij Jeruzalem zag? Hij had de stad kunnen redden. En niemand wilde hem. Dat is toch afschuwelijk dat die arme wijze man daar op de berg Olijfberg buiten Jeruzalem zit. En ik weende toen hij de stad zag. Maar niemand vroeg naar hem. Ze hebben hem eruit gegooid. Het boek Prediker, onder de zon, dus gezien vanuit aards perspectief. Weet je, vanaf, nou ja, hoe leef je, hoe zit je, hoe werk je, wat moet je, wat moeten we nog, hoe moet het verder. Dat boek laat zien dat er één is die redden kan. En vervolgens, zegt hoofdstuk 10 en 11, mag jij aan de slag. Je mag je brood uitgooien op het water. Werp je brood op het water. Het zijn maar stukjes, maar goed, het is toch ook een lijn die erin zit. En dat betekent dat jij, hoe dan ook, mag zeggen, nou, en ik mag misschien meehelpen om die arme wijze man te propageren, om hem te verkondigen, om van hem te vertellen. Nou, doe het maar. En verdeel het maar in zevenen en in achten. Met andere woorden, ga nu niet zeggen, alleen traktaten verspreiden, dat is de route. Dat hebben we vroeger gezegd hoor. eens even naar mezelf. Nee, verdeel het maar in zevenen en in achten. Misschien moet je wel een totaal andere methode kiezen. Misschien heb je wel zeven verschillende lijnen uitgegooid. Werp uw brood op het water en verdeel het in zevenen. Maar je weet niet of het een dan wel het ander gelukken zal. Met andere woorden, de Heer zegt, ja, het een kan aanslaan, maar het andere kan misschien ook aanslaan. Of misschien slaat het een helemaal niet aan en het andere wel. En je zult het vinden na vele dagen. Het is ook niet zo dat je, als je nu een stuk brood op het water gooit, dat je zegt, gelijk vis aan de haak. Nou, misschien wel niet. Misschien duurt het een dag. Misschien duurt het nog langer. Dat is wat hier staat. Zou je durven? Zou je het met de Heer Jezus durven wagen? Met die die jouw metgezel is? Met die die voor jou kwam? Die voor jou arm wilde zijn? Die voor jou degene is die het oppakte? Die tegen jou zegt, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik geef je rust, ik geef je vrede. Kom maar, ga maar met mij. En als je valt, ik trek je weer overeind. Als je het zwaar hebt, ik trek je mee, ik til mee. En ik breng je daar waar ik zelf plaats heb bereid. We hadden het ook nog vanmorgen in een lied. Hoe ga je met hem? Met die arme wijze man die de wereld eigenlijk zou moeten hebben. Je zou ze het wel door de keel willen duwen. Ja, dat lukt niet, dat kan niet. Want de buren zeggen, ja, kom. Ik heb liever de econoom, maar ik heb beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En die zeggen, ja, jij allemaal met je luchtkastelen, met je hemelideeën. Hè, dat zijn die luchtkastelen. Ja, daar heb ik allemaal niks mee. Maar hier op aarde, ik heb liever 1000 euro op de bank dan een soort verzekering voor straks. Dat zeggen ze. Onzin. Ze hebben ze allemaal verzekerd tegen, ik weet niet wat allemaal. Iedereen betaalt dan premie voor straks. Voor je pensioen misschien. En dan ben je 64. En dan is het al over. Heb je je leven lang premie voor betaald. Ja, 74. Nog ouder. Amen. Maar dat is toch zo. Waar heb je het voor? Waar doe je het voor? Nou, dat is het boek Prediker. Want de aftakeling gaat door. Dat beeld is vaker gebruikt. Jullie hebben dat allemaal met me gelezen in hoofdstuk 12. En dat is allemaal gelezen van zij die uit de vensters zien, dat zijn de ogen, hè, die worden minder. En die deuren naar de straat, dat zijn je oren, die worden gesloten. Nou ja, gehoorapparaatje, ja ja, die zijn er hier. En voor je ogen kun je een brilletje kopen, ook een prothese is dit, hè. En de maalsters, die houden erop, ja. Nou, je stapt er een stuk kunststof in van je welste en je hebt een heel kunststof eethoek weer zo'n beetje klaar. Helemaal klaar. Je kunt er van alles mee doen. En de wachters beven. Echt waar hoor. Niet omdat je Parkinson hebt, maar omdat je ouder wordt. En de sterken, dat zijn die benen, die gaan zich krommen. Klopt, maar kijk maar eens rustig. Nou, misschien moet je er niet op kijken, maar het is wel zo. Het is echt zo. De benen groeien wat krom. Je ziet het van begin tot het einde aftakelen. En er komt de tijd dat je voor de hoogte vreest. Weet je wel, dat je niet meer de berg op kunt. Ja, Bernina had een vakantiehuisje ergens in Maupet-sur-Mer of zo, als ik het goed uitspreek. En wij ook op die camping. Maar zij zaten hoger, ze waren wat hemelser dan wij. Wij zaten dus wat lager. Maar Henny vreesde de hoogte. En ik denk, jongen, hoe kom ik daar boven? Nee, maar fiets mee, dat helpt dan ook niet meer. Want omhoog fietsen gaat ook niet. Met andere woorden, je hebt gewoon problemen met. Maar het wordt zelfs zo erg dat je voor een stoepje zo'n paar centimeter al. Ja, daar moet ik overheen. Daar moet ik. En zeker als je last hebt van je lichaam, en sommigen van ons weten heel precies wat ik bedoel. Nou, dat is zelfs een klein stoepje al hoog. En de stem hoog wordt, ja zeker. De mensen die vroeger heel laag konden zingen, die zingen dan ineens door. Ja, die gaan ineens bijna piepen. Ja, die gaan de kopstem zingen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Het wordt nog erger. De kapperbes helpt niet meer. Nu wist ik nooit zo precies wat dat betekende, totdat ik een keer met een gids in de woestijn rond reed, in zo'n safari jeep. En die daar, dat was in Israël. En die daar vertelde dat dit de kapperbes was. Ik zeg, wat? Dus toen voor het eerst drong het een beetje tot me door wat daarmee bedoeld werd in Prediker 12. Maar het was een soort augurkenplant. En een augurkenplant die werd er dan genomen. En dat was, nou, dat was wat Haarlemmer olie vroeger was, weet je wel. Het paste overal op, het hielp ook overal voor. Dat was de kapperbes daar. Medicijn, tot en met. Dus als je last had van het een of het ander, als je hele darmflora in de war was stoot, dan hoor je één kapperbes in. Maar die heb je niet gehad natuurlijk, net niet. Maar ja, maar nu krijg je bloemen hoor. Daar zitten ze in verwerkt. Maar de kapperbes was een geneesmiddel. Maar hier staat dus in dat de kapperbes niet meer helpt. Daar bedoelen ze dus mee. Geneesmiddelen helpen niet meer. Dat bedoelen ze. En ja, er komt een moment dat dat ook niet meer werkt. De rouwklagers gaan rond. Nou ja, ze komen aan de deur en ze gaan dus misschien wel de straat rond. Het zilveren koord wordt losgemaakt. De amandelboom bloeit. Dat is misschien wel het moeilijkste stukje. Want de amandelboom is de bloesem van de nieuwe oogst. Met andere woorden, je verlangt naar dat nieuwe. Of je zit al met één been in dat nieuwe. Je zit al, laat maar zeggen, in de nieuwe situatie. Dat betekent het. Want de mens, en stof gaat terug naar de aarde. En we hebben dat allemaal vaker of minder vaak gezien. Maar de geest keert terug tot God die hem geschonken heeft. Wat geweldig als ik daar aankom bij de Heer Jezus. Of in de hemel, of bij God, of bij de troon. Je vult maar in dat ik niet alleen ben. Vind je dat niet geweldig? Dat hij zegt, ik kom je halen. En je komt niet alleen. En als iemand nu sterft, wordt hij door de engelen gebracht. Hij komt ook niet alleen. Hij wordt bij de Heer gebracht. Hij zegt, dat is er een van mij. Ja, ja, nee, ik hoor bij hem. Ik hoor bij haar. We hebben samen iets. Want ik woonde in hem. Of ik woonde in haar. En de Heilige Geest woonde in hem, in haar. Niet alleen. Nee, je blijft niet alleen. We gaan naar huis. In het teloorgaan, van het kapotgaan van alles om ons heen is dit een zekerheid. Hij is bij mij. De Heilige Geest woont in mij. Hij is die arme wijze man die de stad, die mij gered heeft. Ik mocht dan door Gods genade aannemen dat hij dat voor mij wilde doen. Ik mag ook van hem getuigen. Ik mag mijn brood op het water uitgooien. Ik weet ook wel. Ik voel het aan mijn eigen lijf en mijn eigen lichaam. Ik zie het om me heen. Zit je weer bij de tandarts? Nou ja, dat is één. Of je moet weer naar de botendokter. Of je moet naar een dermatoloog. Nou, vul maar al die mooie woorden in. Je kent ze allemaal. Je weet dat het waar is. En je ziet het om je heen. En de Bijbel zegt notabene in 2 Korinthe, dat de aardse tent waarin wij wonen afgebroken wordt. Je voelt het. Je ziet het. Je ziet het bij de familie. Je ziet het soms heel dichtbij dat het achteruit gaat. En toch, we hebben een eeuwig huis in de hemel. Dat is de Heer Jezus. Dat is die vriend van jou. Welke vriend is onze Jezus? Ik hoop van harte dat het boek Prediker een beetje gaat leven de komende dagen. En misschien lees je het nog een keer voor jezelf. En dan zeg je, ja, de krant kan volstaan met achteruitgang, dat klopt. De politiek kan zeggen, we weten niet hoe we het op moeten lossen, dat klopt ook. Waar zouden oplossingen te vinden zijn? Zeggen ze in Israël, dat zeggen ze in Washington, dat zeggen ze in Brussel. Er is nog één, dat is die arme wijze man. En jij weet wie dat is. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Die. Je moet hem hebben. Hij, de geliefde geneesheer. Hij, waarvan een vrouw zegt, die al het hare ten koste gelegd had om weer beter te worden, weet je wel, je vindt dat in de geschiedenissen. Het heeft geen millimeter baat gebracht, maar als ik de zoom van zijn kleed aanraak, nou, het heeft de kwast, die blauwe draad, die hemelsblauwe draad van zijn kleed aan, dat had elke Joden, van hemelsblauwe draad, die kwast heeft ze gepakt. Dat is het. Daar ligt de oplossing. De Heer Jezus is de oplossing. En als je zo verder kunt, dan kun je dus eigenlijk zeggen, ja, Ik lees de krant wel, maar ja, ik heb een andere visie. Ik bedoel dus niet het blad van de omroep, maar ik heb een hele andere visie. Maar die hebben ook een rare visie zo nu en dan. Daar lees je ook alles over. Dan laat ik die ook maar los. Maar ik heb een andere visie. Ik ben blij met de EO nog steeds, maar er zit soms ook een kronkeltje. Dus dat, ook daar vind je de teloorgang. Feit is, wij hebben de Heer Jezus. We hebben Hem. En als je Hem hebt, heb je alles. Dan heb je houvast, dan heb je iemand die je overeind helpt. Dus iemand die bij je is, die bij je blijft. Ik blijf bij je tot in eeuwigheid. Ik ga niet bij je vandaan. Ik zorg ervoor dat jij bij mij komt. Want ik heb voor jou plaats bereid en ik breng je daar. Hoe dan ook. Wim Schutte in Alphen aan de Rijn, dat was hij. Heeft het ervaren dat de Heer voor hem zorgt. En wij denken, had de Heer daar niet voor hem kunnen zorgen? Want zijn vrouw, zijn kinderen. Ik heb ook nog 100 vragen, daar kom ik niet uit. Maar ik kan wel zeggen dat hij bij de Heer is. Want hij had iemand die hem nabij was toen hij viel. Dat is wat ik zo graag wilde delen met jullie. Dat is het boek Prediker, onder de zon. Dus met je aardse situatie, met je aardse problemen, met allerlei tumult om je heen, heb je dit als een gigantische zekerheid van de Heer gekregen. We kunnen straks misschien 150 zingen. Welke vriend is onze Jezus? Ik wil graag eerst danken. Onze God, onze Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor wie Hij is. Dank u wel dat Hij hier op aarde is gekomen om timmerman te zijn, om te dienen, maar eigenlijk ook om het probleem op te lossen. En dat heeft Hij gedaan door het kruis niet uit de weg te gaan, maar zichzelf te geven als een losprijs. Dank u wel voor uw geweldige Zoon, de Heer Jezus, onze Heiland. Zo willen we elkaar bemoedigen om naar Hem te kijken, om met Hem bezig te zijn, om voor Hem te leven, om op Hem te zien, ook om van Hem te getuigen, maar ook om te beseffen dat alles hier op aarde achteruit gaat, afgebroken wordt. De aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken. Het gaat niet beter worden, het wordt erger. En toch, als we vallen, als we moeite hebben, dan is Hij er om overeind te helpen, om warm te worden. En ook als er vijand aanvalt, Hij is er en de Heilige Geest woont in ons. We willen u danken dat dat ook de basis is van gemeente zijn, waar 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus samen zijn. Daar is Hij in hun midden. Hij verbindt zich daaraan. Daarom is dat nooit door de tegenstander te overwinnen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor al uw zegeningen, voor uw heerlijke beloften. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u dat de Heilige Geest kwam en bij ons is. En zo dragen we elkaar aan u op in onze persoonlijke situaties. Het gaat soms niet zo goed. Er zijn zwakheden. Het is echt een ziekte. Het is zorg. Er is misschien wel achteruitgang. Maar we willen u aan de andere kant danken dat u bij ons bent. Dat u ons helpt. Dat u ons steunt. Dat u ons in alle dingen nabij bent. Vader, dank u. Heer Jezus, dank u voor alles wat u doet. Amen.